werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Op tweede paasdag bestaat Simply Jesus 5 jaar. Dit gaan we groots vieren in het Omnisport te Apeldoorn. De kaarten zijn dit keer gratis. En vergeet niet, het is dé plek om vrienden en familie mee naartoe te nemen. Zorg dat je erbij bent op 13 april. Alle info op goandtell.nl. Welkom. In Jesaja 54 vers 10 staat onder andere: al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van je wijken. Dat is de kern van deze boodschap. Luister en geniet in deel 2 van God is alleen maar goed.
Lucas 13 vers 1. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed verkeerde stripboek, hè? Van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. En hij zei tegen hen: denken jullie dat de Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zie je wat Jezus hier aanstipt? Er zijn hier mensen die een soort oordeel hebben ontvangen van Pilatus. En daar hebben ze het dan over. Heb je het gehoord wat er gebeurd is? Zo erg geweest en ze zijn veroordeeld geweest. En dan zegt Jezus dit: denken jullie soms dat ze grotere zondaars waren dan al die anderen die er rondlopen? Want dat is de cruciale vraag. Want als dat waar zou zijn, hè, als je krijgt wat je verdient, zou de hele wereld in elkaar vallen. Dan zou niemand het volhouden. En Jezus confronteert ze met die vraag. Zeg je, denk nou echt dat hun die straf verdiend hebben, dat een soort van payback was, omdat ze slechter waren dan al de anderen bij elkaar? En dan geeft Jezus zelf het antwoord, gelukkig maar. Zegt hij, zeker niet, zegt hij. Ik zeg jullie, als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Wat? Of die 18 die stierven, let op, hè, doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zegt hij. Ik zeg jullie, als je niet tot inkeer komt, dan zul je allemaal net zo sterven als zij. Jezus die zei, als er een ongeluk gebeurt en iemand is betrokken in een ongeluk en er gebeuren erge dingen, haal het niet in je hoofd te denken dat ze het hebben ervaren omdat ze ergere zondaars zijn dan andere mensen. Sterker nog, als je zo blijft denken, kom je er zelf zo in vast te zitten dat het je niet goed zal gaan. Dat is wat hij zegt. Vind je dat niet heftig? Hou op met het oordeel, zegt hij. Aan de buitenkant te denken dat als er bad things happen, hè, verkeerde dingen gebeuren, ja, dan is dat toch ergens wel je eigen schuld. Maar weet je wat nou het probleem is? Althans, bij mij een beetje. Dat je zegt dat je in genade gelooft, maar dat je diep van binnen merkt dat je toch nog een beetje een ander theorietje aanhangt. Hallo, een paar mensen herkenning. Je zegt ik geloof in genade, je beroept je op genade, je gelooft dat God je niet straft, maar ergens diep van binnen, als er dan iets ergs gebeurt, denk je, wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik nog een deurtje open? Heb ik nog een onbeleden zonde? Ken je die? Ja, stel je voor. Weet je wat zo mooi is? Wat Leviticus zegt? Er is een specifiek offer voor de onbewuste zonde. Weet je dat? Moet je maar eens opzoeken. In Leviticus wordt geofferd voor de onbewuste zonde. Er zijn namelijk altijd dingen die je doet waarvan je niet eens weet dat ze niet oké zijn. En weet je wat mooi is? Jezus is de ultieme vervanger van al die offers bij elkaar. Eén druppel bloed, zelfs voor de onbewuste zonde, heeft gestroomd. Voor vergeving voor jou en mij. Nou, let op. God is a good God. God is een goede God. Ik wil het gewoon instampen vandaag. God is een goede God. God is een goede God. Hij is een goede God. Hij is een liefdevolle vader. Hij is een liefdevolle meester. Hij is een goede God. Hij heeft het goede met me voor. En weet je wat ik ontdekte? Ik geloof in genade. Ik preek genade. Maar een deel in mij, diep in mijn hart, gelooft soms het tegenovergestelde van genade. Gelooft in karma. En de jeugd die reageert dan, want die kent het woord karma. Karma is je krijgt wat je verdient. Dus ik zei tegen mijn jongens, ik zeg, jongens, karma, wat? Nee, karma is alweer van oud pap, het is nu payback. Dus het is gewoon, als je iets ergs gebeurt, iemand stoot zijn hoofd, dan zeggen ze tegen elkaar, payback. Je hebt vast iets gedaan, wat niet, weet je wel, en nu komt het terug op je eigen hoofd. Dat is letterlijk wat gezegd wordt. Het systeem van de wereld, je krijgt wat je verdient. Maar we zeggen, nee, we geloven in genade. Je doet het verkeerde, maar God geeft je genade. Hij helpt je. En ik merk zo van binnen dat ik absoluut probeer te geloven in die genade. Maar iets in mij, als het dan moeilijk wordt, heeft altijd nog zo'n klein stemmetje. Maar wat had ik ook alweer verkeerd gedaan? Weet je wat het lastige is? Het allerlastige is dat we pas doorbraak krijgen als we de genade begrijpen voor iedereen. Want we zijn namelijk wel heel erg genadevol voor onszelf, maar niet zo heel genadevol voor andere mensen. We zeggen, Heer, verleen mij genade. Maar hun niet. Karma. Payback. Ik hoop dat je nog een keer je hoofd tegen de muur stoot. Want zo kun je niet door blijven gaan. Ken je dat? Dat je hoopt en gelooft in karma en payback. Terwijl je eigenlijk naar de kerk komt om het woord van genade te ontvangen. En te leven. En pas als dat uit je systeem gaat. Jezus zei, als iemand iets ergs overkomt. Onttrek je ervan. Heb er geen oordeel over, want je snapt het niet. En zolang je daar nog mee bezig bent, is er waarschijnlijk iets in jou wat ook nog niet de volledige vergeving van God heeft kunnen omarmen. Johannes 9, vers 1. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen die vroegen, ja, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Dus het staat gewoon letterlijk in de Bijbel. En dan zegt hij niet, zegt hij, en zijn ouders ook niet. Was het antwoord van Jezus. Maar het werk Gods moest door hem zichtbaar worden. Jezus zegt eigenlijk, ik vind het mooi dat hij zegt, ze hebben niet gezondigd. Maar de Bijbel zegt ook, er is geen mens die niet gezondigd heeft. Dus die mensen hadden wel degelijk schuld aan dingen die ze verkeerd hadden gedaan. Maar daar ging het helemaal niet over. Hij zegt, je richt je op iets wat er niet toe doet. Pas op dat je er niet in vast komt te zitten. Let op. Heb je nog een beetje zin in? All right. Dit is dus zo'n moment dat ik denk, ik wil zoveel vertellen, maar ik moet keuzes maken. Kunnen we nog even doorgaan? Maar ik wil even een jump maken. Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel. Wie weet wat gekonkel is? Roep het eens. Eromheen draaien. Dat is een beetje zo. Gekonkel. Ruzie. Rivaliteit. Afgunst. Bras- en slempartijen. En nog veel meer van dat soort dingen. En ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nou, deze tekst was een van mijn allereerste preken op de Bijbelschool. Homiletiek, leren preken. Dus ik nam deze tekst en ik zei, wie zich met deze dingen bezighoudt, zal niet in het koninkrijk van God komen. In andere woorden, je bent voor eeuwig verloren. Toen kwam de leraar en die zei, ja, mooi verhaal David, maar er klopt niks van. Ik zei, hoezo? Hij zegt, er staat het koninkrijk Gods en niet het koninkrijk der hemelen. Hij zei, deze Bijbeltekst gaat over je dagelijkse overwinning. Of je in overwinning kunt wandelen. Weet je, verkeerde dingen in ons leven liggen absoluut onze overwinning in de weg. Dat betekent zeker dat we vast kunnen komen te zitten en al die dingen mee. Maar wij zijn veel meer bezig met het oordelen van de buitenkant. Nou, als we nog even door deze rij gaan, want hij is vet interessant. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij. Die dingen zijn vet makkelijk te zien aan de buitenkant. Wie is daarmee eens? Ik bedoel, je kan zo een Boeddha kopen bij de Xenos met korting. Die zet je in je tuin, hè, of je zet hem in je gang. Nou, dan komt de groeigroep op bezoek. En die zegt, nou, afgoderij. Dit is niet oké. Nou ja, ontucht, zedeloosheid kunnen we allemaal zien. Vijandschap, tweespalt. Maar er zijn ook een heel aantal dingen die je niet aan de buitenkant kan zien. Jaloezie. Woede. Gekonkel. Dat kun je wel aan de buitenkant zien. Heb je wel eens gezien, hè, als je iemand confronteert met zijn gedrag, dat ze dan beginnen te konkelen? Uit angst of wat dan ook, maar dat is wat er gebeurt. Rivaliteit, afgunst. Bras, slempartijen. Oh my lord. Weet je wat er gebeurt? Als je dit, als je dit uit elkaar uiteenzet, dan kom je erachter dat het een heel groot deel is waarvan we allemaal weten, als je je aan de buitenkant misdraagt, niet oké. Okay. Niet oké. Maar hoeveel mensen lopen met die andere helft aan de binnenkant rond? Niemand ziet het. En ze doen alsof het oké is. Maar in feite is het helemaal niet oké. En dat is waar Jesus comes in. Want dan gaat hij een hartig woordje spreken met de fariseeën. Hij zegt, jongens, jullie denken dat jullie het allemaal weten, maar jullie slaan de plank gewoon volledig mis. Je bent bezig met de buitenkant. Je doet een heleboel dingen die belangrijk zijn. Maar van binnen is het één grote puinhoop. Verschil met de binnen- en de buitenkant. En dan komt de wijsheid van Jezus. Zegt hij Matthäus 23, vers 25. Wee jullie, zegt hij, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, de buitenkant van de bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om en dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Ik heb hier een hele mooie beker. En daarop staat, that you are the best. En die heb ik gehad van mijn oudste zoon, Jamuel, onder druk van zijn moeder. Voor Vaderdag, denk ik, of zo. En daar zit hij, hè. Maar ik vroeg vanmorgen aan hem, ik zeg, ben je nog eens met wat erop staat? En toen zei hij, ja, zegt hij, ik ben het er nog wel mee eens. Nou, gelukkig maar, dus daar gaat het om. Dus ik heb deze mooie beker meegenomen om je te laten zien wat Jezus bedoelt. Hij zei, je kunt niet, zegt hij, de binnenkant van een beker schoonmaken zonder de buitenkant mee te nemen. Dat is wat hij zei. Maar je kunt dus wel de buitenkant oppoetsen zonder de binnenkant aan te pakken. Dat is heel makkelijk. Hou een beker maar eens onder de kraan. Als je de binnenkant begint te wassen, dan stroomt het over. Binnen no time. Dus dat betekent, stel je voor, hier zit, heb ik tomatensoep mee gegeten. Weet je, er zit zo'n hele ham tomatensoep zo hier uit aan de buitenkant. De binnenkant is hartstikke rood. En ik gooi de kraan open en ik spoel hem af en ik draai hem om. Dan direct gaat de buitenkant mee. En dat is precies waar Jezus het over had. Zei hij, joh, als je hierop richt, op de binnenkant, zegt hij, dan kan het niet anders dan dat de buitenkant automatisch meegroeit. Meeglimt, mooier wordt, beter wordt. En als ik dan nadenk over al die dingetjes die ik net allemaal gezegd heb, dan zijn dat heel veel kleine dingetjes die allemaal met buitenkant te maken hebben. Heer, heb ik iets niet goed gedaan? Moet ik me nog anders gedragen? Et cetera, et cetera. En er zijn zoveel dingen waar we ons op richten als mensen de kerk in komen, dat we zeggen, ik heb laatst een gesprek gehad met iemand, een gerespecteerde man van God in deze wereld. En we hadden het over bepaalde mensen die in zonde leven, of die dan wel of niet welkom zijn in de kerk. Ik zei, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen welkom is bij Jezus. Ik zei, dat is het voorbeeld wat hij gaf. Ja, maar dat gedonde moet ik niet in mijn gemeente hebben. Echt, hè? Hij zegt, en ik snap het wel dat jij dat zegt, want jij bent een evangelist, jij hoeft het niet op te lossen. Ik heb al dat, weet je wel, dat gezeur aan de achterkant. En ik snap het wel, maar is het zo? Wat nou als we zeggen, joh, werk aan je binnenkant. Geloof dat je gered, genezen, vergeven bent. En het is zo makkelijk om te spreken over dat ene rijtje en het andere rijtje gewoon over te slaan. Van binnen naar buiten. Psalm 53, vers 3. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of hij er één verstandig is. Eén die God zoekt. En alle zijn afgedwaald, alle ontaard. Geen van hen deugt, niet één. We're all guilty, ergens. We hebben allemaal een dingetje. Ik ben misschien aan de buitenkant redelijk oké, maar mijn binnenkant kan behoorlijk de weg kwijt zijn. Ik heb een hele vette cursus momenteel. Een soort persoonlijke effectiviteitscursus. Kijken naar al je emoties en weet ik het allemaal. Man, ik ben me helemaal rot geschrokken. Ik dacht dat het pretty oké was. Maar ik had gezien dat ik gewoon nooit geleerd heb om op een goede manier met mijn boosheid om te gaan, bijvoorbeeld. Ik ben gedreven, gepassioneerd. En er komt een stukje kracht bij kijken. En tegelijkertijd, op het moment dat ik boos werd, heb ik niet geleerd dat normaal te uiten. Dus dan doe je dat naar binnen toe. Dan ga je in je fantasie allerlei dingen rechtvaardigen. En dan word je kwaad. Ik weet niet of je dat herkent. Maar dat staat ook gewoon in het rijtje, hoor. En ik denk, oh my lord, ik heb genade nodig. En geen karma. En wie ben ik dan? Dat als iemand in een heel andere fase van zijn leven binnenkomt, nog een heleboel dingen aan de buitenkant heeft, waarvan we zeggen, dat is niet oké. Om te zeggen, hé, daar moet je echt aan werken. Terwijl ik aan mijn binnenkant nog zoveel werk heb. En Jezus eigenlijk tegen mij zegt, hou op met het oordeel. Ik ben een goede God. Ik ben een liefdevolle vader. En als je werkt aan jouw binnenkant, gaat het zo overstromen dat anderen erdoor geraakt worden. Iemand zei ook tegen mij, David, ik vind het allemaal wel leuk wat je doet, maar jij moet jezelf eens afvragen of je niet te kwetsbaar bent op het podium. Hij zegt, want je bent altijd zo goud eerlijk. Maar hij zegt, is dat niet een maniertje of zo dat mensen je dan leuk vinden? He, is dat wat je probeert te doen? Want je moet als man van God toch sterk zijn. En ik keek hem aan. Ik zei, weet je, ik geloof dat we als mannen, vrouwen, God sterk moeten zijn. Het woord moeten verkondigen. Maar ik geloof ook dat we echt moeten zijn. Ik zeg, want wat nou? Ik zeg, als ik het hele verhaal niet vertel, maar de helft van het verhaal vertel. Ik zeg, er is een generatie onder mij die elke keer het gevoel heeft dat ze falen, omdat het gewoon niet matcht met wat er in hun leven gebeurt. Weet je wat dan gebeurt? Dan nemen ze afscheid. Dan zeggen ze, ik ben niet goed genoeg. Ik ga dat nooit niet halen wat ik daar hoor. Ik vind het moeilijk. Ik neem er afstand van. Mijn Bijbel vertelt altijd het eerlijke verhaal. Van successen en falen. Mooie en minder mooie dingen. En dan wil ik iets zeggen over de prijs die betaalt om echt te zijn. Josh en ik gaan een aantal jaren met heel veel plezier naar Turkije op vakantie. Ik weet niet of je het kent, maar als je in Turkije bent, dan ben je iedereens vriend. Welcome, my friend. Come here, my friend. En wat willen ze dan doen? Dan willen ze je mooie dingen verkopen. En wij hebben heel veel leuke dingetjes gekocht in Turkije. Hè? En wat wij laatst deden, was de jongens hadden een voetbalpakje nodig. En we zeiden, ja, we moeten gewoon even in Turkije iets halen. Iets van Barcelona of zo. Dus wij bij zo'n kerel. Real good quality, my friend. Like in stadium from Bassa. Sick voelen, weet je wel. En was echt oké kwaliteit, weet je wel. Maar ik keek naar dat logo en ik dacht, Ja, dat is een Barça logo, weet je. Nee, dat klopt. Dus ik kom thuis. Kijk eens, jongen. Trainingspakje van Barcelona. En het eerste wat die gasten natuurlijk zeggen, hey pap, er ontbreekt een stukje aan het kruis. Gewoon één streepje weg. En het pak is nog steeds fantastisch. Kwaliteit is nog steeds oké. Maar je kan het zien, het is niet het echte Barça. Ik ben ook bij het echte Barça geweest met Jay. Dat is een hele mooie tijd. En toen hebben we ook zo'n shirtje, zo'n echt shirtje gehaald. Weet je wat het verschil zit hem vooral in de prijs? Kom je snel genoeg achter. Maar heb je hier wel eens over nagedacht? Het verschil van buiten en binnenkant zit hem in de prijs die mensen betalen om door dingen heen te gaan. Hoor je wat ik zeg? Het verschil tussen echt en nep zit hem in de prijs die mensen betalen voor hun leven. Kwaliteit kost iets van jezelf. En dan kunnen we natuurlijk ook wel heel makkelijk zeggen, ja tuurlijk, ja maar Jezus heeft de prijs betaald. Dus het hoeft ons niks te kosten. Klopt. En tegelijkertijd zegt hij, ik wil je hele leven. De Bijbel spreekt over sterf van jezelf. Maar God die houdt van me. Hij houdt zoveel van je dat hij je wil vermoorden. Dat klinkt een beetje raar. Maar hij zegt, ik wil je zo mooi maken dat het niet meer gaat om jou, maar dat je vooral mij ziet in wie je bent geworden. Vind je het niet mooi? En wat is dan belangrijk? Dan is het belangrijk dat we spreken over de binnenkant. Dan is het belangrijk dat we spreken over wat er hier echt gebeurt. Schaamte, schuld, oordeel. Al die dingen zorgen ervoor dat we het niet willen. Dat we wegduiken, dat we weggaan. Weet je wat ik heb ontdekt? Het is mijn rol als vader om de schaamte en schuld van mijn jongens af te wentelen. Weg te halen. Eruit te halen. Oordeel eraf te trekken. Te zeggen, het geeft niet, het is oké. Okay. Niemand is perfect. We maken fouten, halen we eraf. Laten we opnieuw beginnen. En ik geloof dat we in die cultuur de enige manier ontwikkelen om te groeien en door te gaan. Ik heb ontdekt zelfs in de wereld van psychologie en mentale dingen, dat als je fouten maakt, je zit in verkeerde patronen, dat je er alleen maar uitkomt door er op een positieve manier mee om te gaan en naar te kijken. Dus als je fouten maakt, dan zeg je tegen jezelf, ja, ik zie het, goed dat ik het zie, hartstikke goed, volgende keer beter. Zo eenvoudig is het. En als je daar vervolgens het kruis van Jezus achterplaatst, ja, ik maak fouten, ik heb tekortkomingen. Het is goed dat ik het erken en zie. Maar Jezus betaalde de prijs voor mij. Dan ga je staan. Dan komt de kracht. Overwin je de schuld. Overwin je de schaamte. Ga je de binnenkant aanpakken. Ga je overstromen. Ga je andere mensen aanraken. Wordt je leven nooit meer hetzelfde. Ik heb nog twee kleine dingen die ik zeggen wil. En dan ben ik klaar. Het duurt een beetje lang, hè. Jullie blijven maar in delen reageren. Dat weet ik gewoon niet wat iedereen vindt. Dat is echt. Dat is best wel een beetje ingewikkeld. Matteüs 6. De wijze en de dwazen. Hier moet je goed over nadenken. De een die bouwt zijn huis op het zand. En de ander die bouwt zijn huis op de rots. En de regen stroomde neer. En de vloed kwam op, en de regen stroomde neer, en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer, en de vloed kwam op. En het huis op het zand. Het huis op de rots bleef staan. Wat gebeurde er met het huis op het zand, zonder dat we daar een heel completje voor hoeven te zingen? Die stortte in. Hey, twee huizen onder de zelfde omstandigheden. Alle twee een verschillend eindresultaat. De een stortte in, de ander bleef staan. Het leven voor ons allemaal, vroeg of laat, zijn we aan de beurt. Komt er een storm, komt er regen, komt er vloed, zijn er heftige dingen die gebeuren. Dezelfde omstandigheden, maar verschillende resultaten in de levens van mensen. Wat is dat? Binnenkant. Fundament. Echtheid. Jezus aan de wortels van je leven. Dat is waar de Bijbel over spreekt. En dan is het zo belangrijk dat we al ons oordeel neerleggen. En dat we vanuit Gods liefde gaan kijken naar een wereld die zo ontzettend hunkert naar dit prachtige, onvoorwaardelijke verhaal. En ik geloof echt, als we dat doen met alles wat we hebben, dat we ook door de woorden die we spreken, door wie we zijn. Dat de generaties die komen misschien heel anders naar dingen kunnen kijken. Ik mag de band vragen om erbij te komen. Dan gaan we richting het einde. Ik was nog niet zo lang geleden aan het hardlopen. En ik had mijn jongste zoontje mee. Manasse. En dat was 's avonds laat. En we gingen dan over de dijk, zeg maar, bij de Fika, Kaap Flevo vroeger. Gingen we richting het einde, zeg maar, naar het bos. En er is een heel lang stuk met lantaarnpalen. Maar het was al donker. Dus dat ging goed. Maar om de 5 kilometer te halen die ik graag wilde, moet ik een stukje het duisternis in. En ik zag het aankomen. Pikzwart. En ik denk, ja, weet je, misschien vindt hij dit niet zo leuk. Dus ik merkte aan mezelf dat ik hem eigenlijk voor wilde bereiden. En zeggen, hey, er komt zometeen echt gewoon een pikzwart stuk aan. Dan moet je wel klaar voor zijn of zo. Ben je niet bang, wou ik vragen? Vind je het niet eng om in dat zwarte stuk te gaan? Maar alleen mijn woorden al, vind je het niet eng, maken het natuurlijk heel eng. Dus ik denk, dat gaat niet helpen. Ik dacht, ik zeg niks. Dus we zijn samen zo onderweg. En op een gegeven moment rennen we gewoon dat zwarte gedeelte in. Pikzwart. Zo, zegt hij. Het is wel een beetje donker hier, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, ja, hè? Ik zeg, donker. Ik zeg, maar het is lekker, hè? Ja, ja, het is lekker. En we zijn samen aan het rennen. En ineens zegt hij dit. Die pap, zegt hij. Heb je gezien hoe mooi het hier is? En ik keek naar de hemel. En ik zag al die sterren. En toen dacht ik, als ik had gezegd tegen hem, moet je kijken hoe eng het is. Dan had hij die schoonheid er nooit van gezien. Want er was er eerst angst gekomen. En daarna geen ruimte meer. Voor de mooie kanten van ook de donkere dagen. In het leven.
Je hebt geluisterd naar deel 2 van God is alleen maar goed. Check ook onze webshop en ontdek welke boeken, cd's, dvd's en andere mediadragers jou kunnen helpen je geloof verder op te bouwen. En bestel je gratis tickets voor Simply Jesus. Je vindt het allemaal op goandtell.nl.